En vanavond maken wij een begin met onze bestudering van de profetie van Zefanja. De profeet Zefanja, daar gaan jaren voorbij, moet ik zeggen, dat ik er ook niet in lees, heb ik gezien. Want mijn computer vond het bestand zo oud dat hij zegt, je krijgt geen toegang. Dus we moeten nog even worstelen om bij mijn eigen aantekeningen te komen. Maar goed, wanneer het was, dat zeg ik niet. Lang geleden, in ieder geval. Dat heeft ook zo zijn redenen natuurlijk. Want het is nou niet bepaald een profetie om vrolijk van te worden. En populair zal hij ook niet zijn. Want hij gaat in het algemeen over de verwoesting, de aanstaande verwoesting van Jeruzalem. En je begrijpt dat dat niet populair is, toch? Want ja, populair is dat Jeruzalem gered zal worden en dat de Heer omkijkt naar Jeruzalem, de stad die hij zich verkozen heeft, waar de stoelen des gerechts moeten staan van het huis van David. En Jeruzalem zal worden tot een lastige steen die de heidenen zouden proberen te tillen. Maar ze zullen dat niet kunnen, want de Heer zal een muur zijn rondom Jeruzalem enzovoort. Die profetieën, die zijn er ook. En die zijn populair. Om een of andere reden. Maar het neemt niet weg dat die profetieën minder actueel zijn dan deze van Zefanja. Daar is een goede reden voor. Met Jeruzalem waarover ik zojuist sprak. Dat is een Jeruzalem dat nog gebouwd moet worden. Nadat het eerst verwoest zal zijn. Want het is niks moeilijks aan wat ik nu zeg. De Bijbel is daar zeer duidelijk over. Die zegt dat de Heer in de toekomst zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Te dien dagen. En die dag, dat is Zacharia 14 namelijk. Die dag, dat is de dag waarop Jeruzalem ingenomen en verwoest wordt. En waarbij, voor zover er een gelovig overblijfsel is, dat zal kunnen vluchten de stad uit. Dwars door de Olijfberg die dan scheuren zal. En dan zal men de stad uit kunnen vluchten naar de woestijn. Want Jeruzalem zal verwoest worden en andermaal zal er geen steen op steen gelaten worden. En dat vindt plaats officieel aan het einde van de 70ste week van Daniël. En die 70 weken moeten leiden tot de komst van de Messias. Maar het zal verwoesting zijn tot het einde toe. En als huiswerk krijgt u nu al mee hoe vaak het woord woest voorkomt in die profetie van Daniël 9 over de 70 weken. Daar kan geen twijfel over bestaan. Dat wil zeggen, profetieën over de redding van Jeruzalem zijn profetieën over een Jeruzalem dat daarna herbouwd zal worden in de dagen van de wederkomst van Christus en daarmee de terugverzameling van Israël. Heb je dat? We zullen het herbouwd worden. En dat is het begin van de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Dat is het Jeruzalem dat, waar de stoelen des gerichts van het huis van David zullen staan. Dat is het Jeruzalem waarvan staat, bid voor de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen, enzovoorts. Maar het Jeruzalem waar het in Zefanja over gaat, is een goddeloos Jeruzalem. Althans een Jeruzalem met een goddeloze geschiedenis. Waar we het dan wel bij gelegenheid over zullen hebben. En het merkwaardige feit doet zich voor dat dat aankomende oordeel over Jeruzalem geassocieerd wordt met, ik zeg het zo vaag mogelijk, maar verbonden wordt met wat heet de dag des Heren. En die dag des Heren, daarvan leert het Nieuwe Testament dat die nog niet gekomen is. Dus dat is makkelijk genoeg. maar komt nog in de toekomst. Hetgeen betekent dat deze profetie van Zefanja weliswaar rechtstreeks betrekking heeft, chronologisch althans, op een gebeurtenis die in die dagen tamelijk aanstaande was, maar dat de woorden van de profetie zelf daar ver overuit reiken, ver overheen reiken naar wat nu nog steeds toekomst is. En dat is niet een bijzondere situatie, want dat is geldig voor, laat ik het veilig zeggen, voor het merendeel van de oud-testamentische profetieën die aangaande. Ze schijnen van toepassing te zijn op dagen die aanstaande waren toen en die al lang gepasseerd zijn inmiddels, maar ze hebben in werkelijkheid betrekking op een veel latere gebeurtenis. Dat is een bekend verschijnsel trouwens voor iedereen die het Bijbelse profetie bestudeert. Men spreekt dan over een vervulling of een voorlopige vervulling of een voorvervulling en daarna alsnog een eindvervulling, maar meestal wat vaag. Maar niettemin, nee, ik bedoel hoe men erover spreekt, wat vaag. Maar niettemin, het is een heel duidelijk gegeven. En dat is weer zo, omdat daartussenin, tussen een verwoesting die na Zefanja heeft plaatsgevonden, namelijk in de dagen van Jeremia en Ezechiël en Daniel, die verwoesting onder Nebukadnezar, die staat model voor een verwoesting die alsnog moet plaatsvinden in de toekomst. Hebben u dat nog? En wat daartussenin zit, dat wordt in de Bijbel, althans in het Oude Testament, verborgen gehouden. Dat woord wordt er ook voor gebruikt, daar kom ik zo op terug. En zelfs als de Heer Jezus in de laatste dagen voor zijn kruisiging, in de zogenaamde Lijdensweek, 's avonds vanaf de Olijfberg of op de Olijfberg spreekt tot zijn discipelen over verwoesting van Jeruzalem, heeft hij het over twee verwoestingen van Jeruzalem. Als je alleen Matthäus 24 leest, kom je daar niet op. Maar als je het verslag leest alleen in Lucas 21, ook niet. Maar als je ze naast elkaar legt, kan je het niet missen. De verwoesting van Jeruzalem in Lucas 21 is een andere dan die in Matthäus 24. Ga ik niet doen nu, want dit zijn alleen maar inleidende woorden. Het punt is dat daartussenin, tussen die twee gebeurtenissen, leven wij. En dat heet de tijd van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, of gewoon de verborgenheid, of hoe het maar genoemd mag worden. Dat wil zeggen, dat zijn de dagen die in het Oude Testament werden aangekondigd als de tijd waarin de Heer zijn aangezicht zou verbergen voor Israël, maar daarmee voor de hele wereld, omdat God zich nou eenmaal via de uitverkiezing van Israël bekend maakt via Israël als dat priesterlijke volk dat hij voor dat doel zich verkoren heeft. En dus leven wij in de dagen waarvan de Heer in Deuteronomium zei: te dien dagen zal ik mijn aangezicht verbergen. Ik zal wel zien welk hun ieder einde wezen zal, enzovoorts. En dat staat niet alleen daar, want dat vinden we doorheen heel het Oude Testament terug. Letterlijk en ook overdrachtelijk. En in zeker opzicht hier ook. Want ja, dit is de profetie van Zefanja. Maar wat betekent zijn naam? Nou, niet letterlijk dat de Heer zich zou verbergen. Maar het wordt wel geïmpliceerd. Dat wil zeggen, het is er wel een uitwerking van. Want dat ja aan het eind van zijn naam, dat weet u zelf ook wel. Dat is de naam van Jehovah, afkorting. Heb je dat? Leuk, hè? Dat ons meest bevestigende woord, ja, niet anders is wat een ezel zegt. Ja. Wat zegt u? Ezels praten niet. Nou, in de Bijbel wel, zelfs als ze al dood zijn. Kun je nog navragen aan Simpson? Is het te moeilijk? Begin van de avond? Oké. Okay. Ja, dat hij die Filistijnen sloeg met het kinderbak van, onderkaak van een ezel. Waarom zou dat nou in de Bijbel staan? Nou ja, maar goed. Maar dat woord ja, dat is het meest positieve wat er is, toch? Het meest bevestigende, enzovoort. Ja, dat hoort ook zo. Maar dat weet u, ze van ja. Maar wat betekent Zefan? Nou, Zefan is Tsafan. En Tsafan, dat is niet een moeilijk woord, dat betekent... Ja, het is moeilijk uit te leggen, toch. Het eerste wat ik altijd denk is het noorden. Iets met Borealis. Maar ja, dan krijg je weer gedoe met de politiek, zoals je dat zegt. Borealis, toch? Dat weten jullie niet. Oh, dat geeft niet. Maar dat is het noorden. Maar dat is dan weer zo, omdat het woord betekent zoveel als apart zetten, achterhouden, verzamelen, tsafan. Achterhouden, verzamelen, een voorraad aanleggen, maar dan wel geheim. En vandaar dat het ook de betekenis heeft van het noorden. Want volgens de klassieken in de oudheid werd het noorden beschouwd als in de mist. Daar wist je niet wat dat was. En zo werd het dus ook gebruikt door die man ook weer. Die politicus. Was het in een paar jaar geleden overvielen. Over Hyperboreërs en wat het maar was enzovoort. Ja, dat was het, ja. Nou goed. Maar dat ging over het noorden. En daar worden geacht mensen te wezen die wij niet kennen. Die zich verbergen. Dat is klassiek. Dat is uit de oudheid enzovoort. En ze hebben ons op school trouwens verteld dat onze voorouders daar ook vandaan kwamen. Uit de mist van het... van het oosten, maar van het noordelijk halfrond. Want ze vertellen meestal toch dat al die volkeren van Europa uit Scandinavië komen, uit het noorden. Wat natuurlijk niet zo is. Want hoe kwamen ze dan in Scandinavië eerst? Gek, ze vertellen je rare dingen. Aan de ene kant, uw broeder bent precies Caucasiër. Als u in Amerika in het opsporingsregister komt, dan wordt u beschreven als Caucasiër. Want blanke, dat mag je niet meer zeggen. White, dat is verboden. Behalve als je zo heet, geloof ik. Weet je niet. En dus noemen ze je Caucasiër. En dan leggen ze ons uit, waar komen de Caucasiërs? De blanken vandaan, nou die komen allemaal uit Scandinavië. De Russen komen die allemaal uit Scandinavië. Allemaal onzin is dat. Ze komen over de Caucasus, dat klopt. Maar dat zijn we daarna weer vergeten. Van over de Caucasus uit het zuiden. En zijn met een grote boog langs het noorden inderdaad getrokken. Dan weer terug naar het zuiden. En uiteindelijk zelfs weer helemaal tot Noord-Afrika aan toe. Maar ja, dat hoef ik u allemaal niet te vertellen. Want ben ik niet voor ingehuurd, toch? Safan betekent zoveel als achterhouden. En dat is in het... Je weet nooit wat er in het noorden is. In de Bijbel is dat ook zo, hoor. Nou ja, wat je in het noorden hebt in de Bijbel, is op een of andere wijze de regering over de wereld. Maar je weet niet wie het is. De goden. Satan zegt, ik ga mijn troon zetten hoog in het noorden. En we hebben inderdaad aan de sterrenhemel in het noorden de Noorderkroon. Corona Borealis. De Noorderkroon. Dan denkt u, dat is toeval. Oké, maar waarom is dan het zuiden de vernedering? Als het noorden de verhoging is. Want in het zuiden heb je het Zuiderkruis. Dat is eigenlijk het enige fatsoenlijke sterrenbeeld wat je aan de zuidelijke hemel ziet. De zuidelijke hemel zie je de Melkweg goed. Maar verder niet. Maar één sterrenbeeld te vinden, het Zuiderkruis. Enzovoorts. Maar goed, daarboven, daar waar de macht uitgeoefend wordt, in de hoogste instantie, ja, daar weten we niet van, dat verbergt zich. En het is niet voor niks dat Safan, dat woord zich in onze westerse taal heeft weten te handhaven als safe. Nou ja, in het Engels dan. een safe. Daar in België spullen op die je geheim houdt, die je achterhoudt, die je veilig stelt. Want dat komt van dit Hebreeuwse woord. Hè? Heb je dat? Daarmee ook het werkwoord, to save. En het zelfstandig naamwoord, the savior. De zaligmaker, de heiland. De savior. Komt allemaal van dit Hebreeuwse woord. Dus veiligstellen, achterhouden, enzovoorts. En vergis u niet, als de... Maar ja, dan loop ik zwaar op de dingen vooruit. Maar het is leuk om eens een keer te melden. Als in de toekomst de Heer zijn koninkrijk op aarde zal vestigen... en vooral Babel vernietigen zal... Want in die tijd heb je dan een herbouwd Jeruzalem... maar je hebt ook een Babel... antichristelijke rijk. En als Babel dan verwoest gaat worden, dan heeft de Heer een leger. En de staat die komt, dat leger dat komt uit het noorden. Nee, er staat ook dat het uit de hemel komt trouwens. Maar bij gelegenheid uit het noorden. Dat wil zeggen uit de zeef. God heeft wat achter de hand. En dan gaat het gewoon om de gemeente van onze dagen, die in de toekomst betrokken zal zijn bij de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Hebben we dat nog? Nee, daar zijn nogal wat profetieën over. En mocht u nou vragen, waarom kennen wij dit niet? Dan moet ik u zeggen, ja, dat komt omdat men eerst al moeite heeft met te begrijpen wat de gemeente eigenlijk is. En wat de gemeente in de toekomst zal doen, dat is nog een hele fase verder. Hebben we dat nog? Nee, ja, nou praat ik langzaam, maar ja, nou schieten me allerlei dingen door de gedachten. Wat las ik nou laatst in? Oh ja, ik kreeg een brief zelfs. Ja, dat is waar ook. Ik kreeg een brief van iemand die had een artikel van mij gelezen over de opname van de gemeente. Ik wist niet eens dat ik dat geschreven zou hebben. Ik weet nog niet waar het over gaat, maar je weet het maar niet. Misschien is dat zo. En daar was het niet helemaal mee eens. En hij stuurde mij een artikel, dat moest ik dan lezen, enzovoort. Want hij geloofde niet in de opname van de gemeente, waarbij dan de gemeente in het geheim zou verdwijnen, enzovoorts. Dan denk ik, nou, dat heb ik dus ook nooit geloofd. Hè? Nee, dat berust op dat men... Jesaja 57, we hebben het in de tijd besproken natuurlijk. Jesaja 57 spreekt over God neemt de rechtvaardige weg of zo, terwijl er niemand zijn hart op zet. En dat heeft iemand uitgelegd ooit als dat niemand het merkt. Dat de gemeente weg is. Nou, mijn buren merken het wel. Ik heb maar één buur, maar dat doet er niet toe. Maar de buren merken het heus wel als je er niet meer bent, hoor. Heus wel. En de Bijbel zegt niet dat niemand het merkt. Er staat alleen dat niemand het ter harte neemt. Dat staat er. Dat niemand het ter harte neemt. Dat betekent dat daardoor niemand tot geloof komt. Want ter harte nemen betekent in de Bijbel tot geloof komen. Staat er gewoon in dat betekent. Zie? Dus een geheime wegrukking van de gemeente. Nee, dat is ook een vreemd idee. Maar het is wel wijdverbreid dan weer. Zo van, nee, maar dan zijn wij weg. Als hier op aarde het misgaat, dan zijn wij weg. Ja, dan zijn wij weg. Als dat gebeurt, wordt het hoog tijd dat we wat gaan doen. Dan pas. Want ja, wij zullen betrokken worden. De Heer zal komen met zijn gemeente. Met de Zonen Gods. De schepping wacht op de openbaring van de Zonen Gods. Romeinen 8. En het leidt geen twijfel daar. Die Zonen Gods, dat zijn wij, was de bedoeling. Hebben jullie dat nog? Wij verdwijnen even, maar daarna komen wij terug. Zoals het lied zegt. Hè? Nou, het lied zegt het niet, maar als voor uw tijd. We nemen nu afscheid van u met farewell blues, maar wij komen terug. Heb je die? Dat was van de Ramblers. Maar ja, het is lang geleden. Toen maar. Wij komen terug, natuurlijk. Natuurlijk zullen wij betrokken worden in de openbaring van een koninkrijk waarvan wij de eerstelingen zijn in dagen dat het koninkrijk nog verborgen is en verborgen moet blijven. Ook. En als het één keer geopenbaard wordt, zijn wij de eersten die daarin betrokken zullen worden. Daar zijn profetieën, bijbelse uitspraken genoeg over. In het Nieuwe Testament, maar bij nader inzien dus ook in het Oude Testament. Kijk, en dat is wat aan de hand is. Ook in de naam van Zefania drukt zich dat uit. Er wordt iets achter de hand gehouden. Want hoe dan ook, je wordt niet vrolijk van deze profetie, omdat het gaat over een oordeel van God, wat over Jeruzalem specifiek en daarmee Judea zou komen. Maar er is wel wat achter de hand. En de Heer heeft ook wel wat achter de hand. Dat is ook altijd zo geweest, dat hij wat achter de hand had. Weet u dat nog? Ja. Nou, we hebben het daar nog wel over, dat kan niet missen. Maar dat is de strekking ervan. En wat achter de hand gehouden wordt, wordt per definitie geacht van waarde te zijn. Ik weet niet, wat heb ik in de tijd opgeschreven, ooit en een keer, over Zefania. Niks. Oh, ik heb alleen mijn eigen aantekeningen gemaakt. Des te beter. Maar er wordt, als je de boeken nakijkt, de Bijbelse namenboeken, dan vindt u iets over, als over heerlijkheid, of over een schat, over de luister die verborgen wordt bij de Heer of door de Heer of iets dergelijks. Dat kan, dat zit in het woord besloten eventueel. Maar de algemene betekenis is die van achterhouden, bewaren, beschermen. We kennen trouwens dat Safan in de naam van Jozef, die bij mijn weten ook maar één keer in de Bijbel genoemd wordt. U weet, Jozef werd verhoogd tot onderkoning in Egypte en de farao noemde hem Zafnat. Tot en met de N van Tzaf, dat is dit woord, Safan. En dan wordt het vrouwelijk meervoud. Zoals wordt het Safanat, wordt het dan. En dat wordt soms, door mij ook trouwens, opgevat als verborgenheden. En Panea, Safna Panea, wordt geïnterpreteerd als hij maakt verborgenheden bekend. Daar wordt natuurlijk bezwaar tegen gemaakt. Tegen elke vertaling wordt altijd bezwaar gemaakt. Deze ook, want men zegt, het was de farao die een naam gaf. Dus het was niet Hebreeuws, maar het was Egyptisch. En dan zeg ik, ja, dat maakt het nou juist zo leuk. Dat misschien de farao het ook niet wist en wat anders in gedachten had. Maar in het Hebreeuws betekent het dit wel. Hebben we dat nog? Openbaren van verborgenheden. Dat klopt natuurlijk ook, want hoe dan ook, de geschiedenis van Jozef, de essentie van de geschiedenis van Jozef, heeft betrekking op onze tegenwoordige tijd. Het achter de hand houden van iets. Hongersnood in Canaan. Hongersnood in het land dat ooit aan Israël zou behoren. Maar de Heer had wat achter de hand. In het land zelf kon je niet leven. In Eres, Jezreel, ik weet dat het heette toen nog niet zo. Maar goed, maar daar kon je niet leven. Maar de Heer had wat achter de hand. Had de Jozef, Zafnat, had hij achter de hand gehouden, zal ik maar zeggen. En toen er hongersnood kwam, konden ze naar het buitenland. En daar vonden ze dan eventueel te eten.
En dat zei Jozef ook tegen zijn broeders.
Ja.
De Heer had hem gezonden om van leven te houden.
Ja, ja, precies, ja. Zeker. Het was een verborgenheid, een geheimenis, een verborgenheid. De Heer had hem, dat had de Heer gedaan enzovoorts. En daarom hoefden die broers ook niet bang te zijn dat hij wraak zou nemen. Want, zei Jozef, dat heeft God zo geregeld. En zo is maar net. En toen de Joden in het Nieuwe Testament ongelovig bleken, toen de Messias kwam, was er één Jozef. Sterker nog, er waren er meerderen met de naam Jozef. Maar ze drukken allemaal hetzelfde uit. God heeft wat achter de hand. Hebben we dit nog? Ja. Meer kan ik er nou niet. Ja, kan ik wel, maar ga ik niet doen. Over zeg ik, blijf hierbij. Het woord is Heer, het wel geschied is tot Zefania. De zoon van Kushi, de zoon van Gedalia, de zoon van Amaria, de zoon van Hiskia. En bij Hiskia roepen wij bingo. Want wij kennen Kushi niet en Gedalia kennen. Nou ja, we kennen Gedalia, maar dat zal hem niet geweest zijn, deze In de geschiedenis van Jeremia namelijk. Dat kan namelijk niet. En want dat de geschiedenis van Jeremia is toch een poosje later. De zoon van Gedalia, Amaria. De zoon van Hiskia. Maar Hiskia kennen we wel als een koning van Israël. Nou ja, van Juda moet ik zeggen. Koning van Juda. Maar Zefania leefde in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda. De vraag is deze Hiskia, want dat is de laatste naam die genoemd wordt in die opsomming, is deze Hiskia dezelfde als de koning Hiskia? Ik weet niet of je daar nog op promoveren kunt, hoor, tegenwoordig, maar het is een kwestie van afwegen van argumenten. Ik denk altijd, nou ja, als je het niet zou zijn, dan had bij Hiskia wel gezegd mogen worden van wie hij dan weer een zoon was. Doe er dan maar een generatie bij. Dan weet je welke Hiskia het is ongeveer. Dat is één. En andersom, zo'n lang geslachtslijst vinden we bij geen enkele van de profeten. Nou ja, lang. Het is de zoon van Kushi, de zoon van Gedalia, de zoon van Amaria, de zoon van Hiskia. Dat is lang. Want zo uitgebreid vind je dat niet. Waarom is die zo lang, die lijst? Dat lijkt mij om te vertellen, hij stamt van die Hiskia af. Want wat maakt het dan verder anders uit als wij die andere lui toch ook niet kennen? Waarom zou je dan zo'n lange lijst in de Bijbel moeten hebben? Dus het lijkt mij zeer waarschijnlijk dat het toch Hiskia de koning is, waar hij van afstand. Kijk, er zijn algemene dingen die, of u het waardeert weet ik ook niet, maar het zijn Bijbelse dingen. Wat je vindt namelijk in die koningslijsten, in Koningen en Kronieken, daar vind je lijsten van koningen en hij was zo oud en toen werd hij koning en hij leefde niet lang, maar wel gelukkig, of hij leefde lang en nou ja, hoe zoiets. Maar, en toen werd hij verzameld tot zijn vaderen en ze maakten die en die koning in zijn plaats, zijn zoon. Hoeveel zonen had die koning dan eigenlijk? Er staat er gewoonlijk niet bij. Het is meestal maar één die genoemd wordt. En als er al meerdere genoemd worden, dan vallen die meestal ook weer af. Want die worden dan vermeld omdat het daar toch fout mee afliep, zal ik maar zeggen. Die wilden niet deugen. Dus ja. Maar u gelooft toch ook wel dat die lui meerdere kinderen hadden? Als je alleen al Gideon, dat was geen koning, dat weet ik, maar dat was een richter. Als je alleen al Gideon hebt, die had, hoeveel zonen had hij ook weer? Was vader Abraham niks bij. 70. Toen werd er nog één koning ook nog, maar het was niet voor lange duur. Dat was de eerste koning van Israël, Abimelech. Gek genoeg, want dat is de naam van alle Filistijnse koningen in de Bijbel. Die heet allemaal Abimelech. Daar is een reden voor. Maar ook die leg ik nou niet uit. Hè? Ik houd het erop dus dat Zefania wel degelijk van koninklijke bloede is. Ik moet er alleen wel bij vermelden dat voor zover na te gaan is uit Bijbelse uitspraken, die tak van het koninklijke huis is uitgestorven met Joachim. Dat was de laatste generatie. Deze tak van het huis van David. Dat gebeurt, hè? Er sterven families uit. Zo gaat dat. Het enige wat we daarvan nog weten, dat oom Zedekia, die Joachim nog een poosje opvolgde op de troon. Het was zijn oom, maar ja. Hij volgde zijn neefje op. Staat in de Bijbel allemaal. Die had kennelijk enige dochters. En daar gaat een verhaal mee verder in de Bijbel. En als wij erfgenamen van de troon van David vinden, daarna, dat wil zeggen, na de verwoesting van Jeruzalem onder Nebukadnezar, dan zijn het afstammelingen uit een andere tak van het koninklijk huis van David, namelijk uit de tak van Nathan. Hebben jullie die? Daar is ook een boel gesteggel over, maar ja. Ja, ik ga er maar aan voorbij deze keer. Zo zit dat. Dat was, mocht u nou denken, maar zou Stefania dan nog kinderen hebben die dan ook erfgenaam van de troon zouden kunnen? Ja, misschien wel, maar het was niet aan de orde. Het was een zijtak. Zo gaat dat. En daar is allemaal niks van terechtgekomen verder. Maar dat hij iets heeft met het koninklijk huis, ja, dat is zo. Later lezen wij trouwens, later in de geschiedenis lezen we over Jeremia. Van wie dus ook wellicht gezegd kan worden dat hij iets had met verwant was aan het koninklijk huis. Die lijkt me minder waarschijnlijk, maar daar is vaak wat meer over te doen. Maar dat een profeet connecties heeft op hoog niveau, dat is één ding. En het andere ding is, waar hij over praat, waar hij over spreekt, gaat inderdaad over hoog niveau. Want het gaat over Jeruzalem als de zetel van het Davidische koningshuis. En daar heeft hij wat over te zeggen. Geen goede dingen, maar hij heeft er wat over te zeggen. En dat is dan, in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda. Dat kan niet missen wie dat is. We kennen maar één Josia, de zoon van Amon. En die was koning van Juda. En de vader van Amon, die is maar kort aan de regering geweest. Die hebben ze vermoord. Maar de vader van Amon was Manasse. Dat wil zeggen Manasse, de koning over Juda. En dat wordt geacht de meest goddeloze koning van Juda geweest te zijn uit de geschiedenis. En Josia was daar de kleinzoon van. Die is nogal lang aan de regering geweest. Er was een die deed wat goed was in de ogen des Heren, wat maar zelden vermeld wordt. Bovendien wordt vermeld dat er geen betere geweest is dan hij onder de opvolgers van David. Maar het neemt niet weg dat wat eraan vooraf ging onder zijn voorvaderen voor de Heer voldoende was om te zeggen, dat kan er wel zijn. En Josia is een goeie. Het zal in zijn dagen niet gebeuren. Maar daarna breng ik een oordeel over Jeruzalem en Judea, kortom over het Tweestammenrijk. Met de mededeling wat inmiddels al gebeurd is over Israël, dat is het Tienstammenrijk. Dat zal ook gebeuren over het Tweestammenrijk. Het zal verwoest worden. Heb je dat? De oud-testamentische geschiedenis van dat uitverkoren volk eindigt in belangrijk. De oud-testamentische geschiedenis, niet de geschiedenis. De oud-testamentische geschiedenis van het volk eindigt, van het volk, van de natie als zodanig, eindigt voor wat de tien stammen betreft onder de naam Israël. Eindigt met de zogeheten Assyrische ballingschap. De val van Samaria is het einde daarvan eigenlijk. Van die staat en dan weg. En daar nog een paar jaar of wat later. Dat was in 720, 722, zo u wilt, voor onze jaartelling. Om een indruk te geven. En in 587, dat is 133 jaar later of zo, werd Jeruzalem verwoest zodanig dat dat het einde was van het tweestammenrijk. En van beide gebeurtenissen staat dat er geen afstammelingen in het land overbleven. Geen Israëlieten. Na de val van Samaria bleef niemand over dan het huis van Juda alleen staat, het tweestammenrijk. Is dat zwart of wit in de Bijbel? Nee, ze vertellen het soms anders, maar het is onzin. Het staat gewoon in de Bijbel. Er was niemand meer over dan Juda alleen. En van Juda staat uitgebreid dat wie erachter zou blijven, wie zou ontsnappen, de Heer zou hem weten te vinden. En zelfs als ze zouden vluchten naar Egypte, zou de Heer hem daar weten te achterhalen. Om hem te doden. Het was of naar Babel of dood, een van de twee. Dit is gebeurd dus. Hè? Zelfs Jeremia verdween naar Egypte, maar van hem werd gezegd dat de Heer voor hem zou zorgen, want hij moest nog het een en ander doen. Maar in de dagen van Josia, was het. En de eerste woorden van deze profetie luidden: ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de Heer. To snatch away, staat er in het Engels dan. Dat wil zeggen met kracht en tamelijk onverwacht. Maar het zal gebeuren. Ik zal ganselijk alles wegrapen. En ganselijk betekent niet een deel, het betekent inderdaad alles zodanig dat er niemand overblijft. Zo sterk staat het er echt in het Hebreeuws. Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de Heer. Nou ja, dat is de strekking van de hele profetie. Eigenlijk. Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land. Ik zal wegrapen mensen en beesten. Ik zal wegrapen de vogelen der zee en de vissen der zee en de ergernissen met de goddelozen. Want goddelozen zijn ergernissen. Ander woord voor ergernis is struikelblok. In goed Nederlands. Zich ergeren is struikelen. Een rotsteen der ergernis is een rotsteen der struikeling, afhankelijk van welke Nederlandse vertaling je leest. Als iemand zich ergert, dan struikelt hij ergens over. Heb je dat? Of dat erg is? Ja. Zo. Ik zal wegrapen de mensen, de beesten, de vogelen des hemels, de vissen des zee, de ergernissen met de goddelozen. Of dat ooit al gebeurd is? Het lijkt mij niet. Toch? Oké, dan zeg je, ja, maar het is beeldspraak. Dat heet een hyperbol. Dat is een literair verantwoorde overdrijving. Het is poëtische taal. Ik denk het niet. Ik denk dat je dat letterlijk moet nemen. Alleen dit is in de dagen van Nebukadnezar inderdaad niet gebeurd. Begrijp u me goed? Ik zei, het is niet gebeurd. Ik had het ook subtieler kunnen zeggen. Ik zou kunnen zeggen, nou, de Heer is daaraan begonnen in de dagen van Nebukadnezar. En daarna heeft hij het maar zo gelaten. Hoeveel vissen zwemmen er eigenlijk daar ergens in Israël? In Judea. Het tweestammenrijk. Bent er iemand een meertje in het tweestammenrijk? Met wat stekelwaarsjes of zo? Nee. Dode Zee? We zijn geen vissen. Oh, is het toch gebeurd? Nou ja, dat heb je daar niet. Het enige wat we kennen is, maar dat is niet in Judea, dat is in Galilea. Dat is het meer van Galilea, daar zwemt vis. Tamelijk gedegenereerde vis, als u het mij vraagt. Hebben jullie wel eens een gezien? Hoe ze eruit zien?
Petrusvis.
Ja, Petrusvis noemen ze dat, ja. Het is tamelijk gedegenereerde vis. Die familie van vissen die zwemt daar al jaren. En daar is niet zoveel van over. Het ziet er niet uit als je mij vraagt. Doe mij maar een mooie karper of zoiets. Of een bokking. Of een lekker bekje. Ja, zo lekker, ja. Ik vind het niet echt. Maar dat even tezijde. Waar weet je vissen? Maar zoiets gaat in de toekomst wel gebeuren. Want we kennen meer van dit soort profetieën. En daar leidt het geen twijfel. Die hebben meteen betrekking op wat nu nog toekomst is. Want tegen het eind van de 70ste week van Daniël. Vlak voordat Jeruzalem verwoest wordt. En de Heer zijn voeten zette op de Olijfberg. Verdwijnt alle leven of is dat verdwenen uit het land. Zoals het beschreven wordt, wat uitgebreider in Joël hoofdstuk 2. Hebben jullie dat nog? En het idee dat niet alleen mens en dieren wat op de aarde leeft gedood wordt, maar ook, eventueel vissen, maar gevolgen van de zeemond enzovoort. Dat is voor ons toch niet moeilijk te begrijpen. Wij kennen ook wapens die dat doen. Toch? Het schijnt dat ze verboden zijn, maar dat heb ik nooit goed begrepen. Want oorlog is oorlog. En daar is alles geoorloofd in de praktijk. En bepaalde wapens verbieden vind ik onzin. Dan moet je gewoon de oorlog verbieden. Dat gaat niet. Zo weet het toch. Nou ja. Maar de Heer zal wegrapen mensen en beesten. Ik zal wegrapen alles. Ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de Heer. En ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda. Want ja, die lui heten niet Israël, hè. Dat is de grote verwarring. Tot in onze dagen, ik blijf dat herhalen, ik vind het nodig. Dus excuus daarvoor. Maar het heet Juda en niet Israël. Israël was hier al weg. Naar, waar het maar heen was. Maar officieel in Assyrische ballingschap, laat ik het zo zeggen. Dat is veel te zwak uitgedrukt. Want ze waren verspreid over heel de wereld inmiddels. Maar goed, de laatste paar duizend bij de val van Samaria zijn weggevoerd naar Assur. Heb je dat? Ja. En waar die anderen dan zijn? Nou, die zagen erbij hangen en zijn van tevoren gevlucht. Heb je dat? Hoe komt het dat er zoveel Joden wonen in de Verenigde Staten van Noord-Amerika? Omdat ze de buis zagen hangen en Europa verlaten hebben. In de tijd al bij de zogeheten Russische pogroms. Enzovoort. Nee, in het begin van de 20e eeuw, zal ik maar zeggen. Kwam hier via Nederland. Via Rotterdam. In mindere mate via Amsterdam. Er ging een scheep naar New York. Kwamen daar bij Drommen binden. De nestelijke Drommen als we nu bij Ter Apel zich. Want volksverhuizingen zijn van alle tijden. Nee, dat is zo. Ja. Die zagen het aankomen en zijn vertrokken. En een beetje Israëliet zag het aankomen, die Assyriërs enzovoorts. En hebben gedacht, weet je wat, we gaan er vandoor. We gaan er van tussen. Waarom ook niet? Ze hadden een goede haven, ze hadden schepen voor oudsher trouwens. Dus ze konden naar het westen vertrekken. Naar het noorden trouwens ook, moesten snel wezen. Voordat uit het oosten en daarna uit het noorden de Assyriërs kwamen. En die kwamen gedurende vele jaren bij beetjes. En dan weer trokken ze terug en dan kwamen ze weer. Het staat allemaal in de Bijbel. Die wegvoering van het tienstam is in verschillende fasen, minstens drie fasen met jaren ertussen verlopen. In die tussentijd blijf je toch niet zitten waar je zit. Dan pak je toch je spullen bij elkaar. Dag vader en dag moeder. Ja. Hè? Ik ga weg, net als Berend Botje. Dat is wat ze gedaan hebben. Dat is van alle tijden. Trouwens, het merendeel van de Nederlandse bevolking heeft een buitenlandse afkomst. Hè? En we zingen het nog bij het volkslied, bij het voetbal. Ben ik van Duits bloed, enzovoorts. Want ja, Duits, dat is het. Teutons is het eigenlijk dan, Duits, enzovoort. En we spreken Dutch, toch? Ja, en over de koning van in Spanje wil ik het niet hebben. Ja, daar wordt er zoveel over geroddeld, toch? Nou ja, hoe dan ook, de Heer zou wegrapen, zijn hand uitstrekken tegen Juda. Want zo heet dat rijk. Josia was niet koning van Israël, maar was koning van Juda. En tegen alle inwoners van Jeruzalem, de hoofdstad, de zetel ook van het koninklijk huis, van David. En ik zal uit deze plaats, Jeruzalem, uitroeien het overblijfsel van Baal en de naam der Gemarim. Met de priesters en die zich nederbuigen op de daken voor het Heer des Hemels. en die zich nederbuigende zweren bij de Heere en zweren bij Malcham. En Malcham, dat is dezelfde als Molech. Kent u dat? Waar ze ervoor door het vuur gingen, weet u nog? Die, de Moloch. Molech. Milkom heet die bij gelegenheid ook. En hier is het dan Malcham. Malcham. Dat is de god van de Ammonieten eigenlijk. Zoals Dagon, de god, was oorspronkelijk van de Filistijnen. En Baal natuurlijk van Tyrus en Sidon. En die is dominant geworden in Israël. Sterker nog, de Baaldienst is feitelijk over de hele wereld gebracht door Israël. Maar ja, dat tienstammenrijk was al weg. De stoma, dat wil zeggen vanwege de afgoderij. Dat neemt niet weg dat ze bij gelegenheid ook nog wel de naam des Heren noemden. Dat staat er ook, hè? Vers 5. Die zich nederbuigende zweren bij de Heren en zweren bij Malcham. Alsof de Heer, dat wil zeggen Jehovah, een van die goden is. En dus een gelijke met Baal, Dagon, Malchon en wat het maar was allemaal. Zo van iedereen heeft een god. In onze dagen vind je dat ook. Hè? Men beweert hier dat de god van de Bijbel dezelfde is als die van de islam, bijvoorbeeld. Maar ik herinner mij gelogeerd te hebben in een hotel. In, hoe heet dat daar? Bij Petra. Hoe heet dat daar? Weet ik veel. Het hotel. En dan had je het uitzicht op een moskee. Die kon je niet missen. Het was morgens in alle vroegte. Je had net je eerste slaap te pakken. Hup. Dat ding aan het deze voor de westerse toeristen, denk ik. Loeihard om ze uit de slaap te halen. Om ze te pesten. En daar stond ook met grote letters op. Not God, but Allah. Hebben jullie dat? Wij vertalen Allah met God. Maar zij zeiden, not God, but Allah. Zij weten dat het een ander is. En het is ook een ander, want het is gewoon de duivel, hè? Die als God beschouwd wordt. Maar ja, Paulus, die zegt dat afgoden niet bestaan. Daarna zegt hij, nou ja, voor zover de heidenen aan hun goden offeren, offeren ze de demonen. En die worden dus als goden beschouwd, terwijl het eigenlijk het laagste, demonen zijn eigenlijk het laagste klasse onder de geestelijke machten, boosheden. En daar moet ik maar mee volstaan weer voor vanavond. Maar zoiets. En om in dat rijtje van die demonen nou de naam van Jehovah te plaatsen, je kan je toch voorstellen dat Jehovah dat beschouwt als een belediging. Dat heb ik toch netjes gezegd. Hij stelt zich niet voor niks altijd voor als, ik ben de Heer uw God, ik ben degene die hemel en aarde gemaakt heeft, die het uitspant enzovoorts en die enzovoorts. En zo vaak dat wij denken, ja, nou weten we het wel. Maar ja, je moet je voorstellen dat die heidense goden worden niet geacht hemel en aarde gemaakt te hebben. Die houden zich met lagere dingen bezig, zoals met het klimaat of zo. Ja, de god van de wind en de god van de regen, Pluvius. En bij de Romeinen althans, Pluvius, weet ik het. En de god van de wind. Doe maar. En dan heb je de god van de zee natuurlijk. En van het droge land. En van de vruchtbaarheid. En wat was allemaal. Ik kan het allemaal niet onthouden. Dan zegt men, dat zijn goden, dat zijn de natuurkrachten die men een goddelijke hoedanigheid heeft toegeschreven enzovoort. Ja, dat kan allemaal wel wezen, maar onze God is heel iemand anders. Die hebben wij niet wat toegeschreven. Die heeft zichzelf aan ons bekendgemaakt. Daarom opent Johannes met in het begin was het woord. Toen hebben wij het ogenblikkelijk weggeredeneerd. Ja, sorry. Maar dan hebben wij ogenblikkelijk weggeredeneerd en gezegd, in het begin was de zoon. Maar dat staat er niet. Er staat, in het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En zonder hetzelfde is geen ding geworden dat geworden is. Wat er echt staat is dat God per definitie spreekt. En van oudsher dat gedaan heeft. En als hij dan zegt, maar dat ging toch over zijn zoon. Dan zeg ik, ja, dat kan kloppen. Ja, maar dat staat daar niet. Dat is wel zo, maar dat staat daar niet. Wat daar staat, is dat God van de beginnen gesproken heeft. Tot en met Johannes de Doper. Staat daar, Johannes 1. Maar dat in het algemeen de mensen dat niet wilden. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos, enzovoorts. En de wereld heeft dat woord niet gekend of herkend. En de zijnen hebben het woord niet aangenomen. En daarmee ook de Heer Jezus niet, wiens komst werd aangekondigd. Maar het is Oud Testament is wat daar staat. En dan staat er maar zoveel het aangenomen hebben. Heeft hij macht gegeven om kind van God te worden. Maar ik moet u zeggen, dat gaat niet over ons. Dat gaat over Oud Testamentische gelovigen. Want wij hebben niet macht gekregen om kind van God te worden. Echt niet. Diezelfde apostel die zegt, ziet hoe grote liefde onze vader gegeven heeft, dat wij kinderen God zouden genaamd worden, en wij zijn het ook. En geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, toch? Precies, wij zijn kinderen Gods, wij hebben nieuw leven ontvangen, wij zijn wedergeboren, maar oud-testamentische gelovigen werden niet wedergeboren. Dat kon niet. Dat was wachten op de eersteling Christus. Maar ze zijn voor die tijd overleden. En ze zullen opgewekt worden ten jongste dagen. Overigens. Ze wachten op de jongste dag. Dat hetgeen de gebruikelijke situatie natuurlijk is. Van de doden in het algemeen. Met uitzondering dus van de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling. Die zijn al wedergeboren, hebben nieuw leven ontvangen door de opstanding van Christus. En zelfs gezet in de hemel. Enzovoorts. En van ons staat, wij zullen de dood niet zien. Die zal de dood niet zien, al waren hij ook gestorven. Heb je dat nog? Dat is de uitzondering op die regel. Maar waar het over gaat, is dat God van oudsher gesproken heeft. Van den beginnen. Dat is wat hij doet. Ik citeer altijd graag Sir Robert Anderson. Die schreef een boek onder de titel The Silence of God. Ik geloof dat iemand van ons het inmiddels vertaald heeft of bijna klaar is daarmee. Want men vond het nodig, dat heb ik niet bepaald, maar men vond het wel belangrijk om het in het Nederlands uit te geven. En ik herinner mij zo uit mijn hoofd de inleidende woorden, misschien wel een voorwoord, waarin hij zei, het wonder is niet dat God spreekt, want God heeft van den beginnen gesproken. Het wonder is dat God in onze dagen niet spreekt. En dat wij leven in de dagen van de silence, het zwijgen, the silence of God. En zo is het. Ja, maar dat is niet algemeen bekend natuurlijk, maar maar zo is het wel. God heeft ons zwijgend dit woord nagelaten. En voor zover hij spreekt is het door dit woord. Zie. En wat zou ik zeggen? Abel is gestorven. Dat is al lang geleden als u het mij vraagt. Abel is gestorven. Maar de Hebreeën 11 zegt, maar hij spreekt nog. Toch? En we hebben zelfs een hele wolk van getuigen die ons spreken over leven uit geloof. Maar zij doen dat niet verbaal. Ze zijn sprekende voorbeelden voor ons geworden. Heb je dat nog? Nou ja. En voor zover de Heer tot ons spreekt, doet hij het ook niet verbaal. Hij doet dat door zijn geest. Hij weet ons te leiden enzovoorts. Maar hardop spreken. Nee, het gaat over de silence of God. En pas in de toekomst zal hij zich weer openbaren. Zal hij komen uit het noorden. Uit Safan. Uit wat hij achter de hand gehouden heeft, zal ik maar zeggen. En dat is dan zelfs met heel zijn gemeente in de toekomst. Zie? Ik weet niet, moeten we al pauzeren? Want ik heb weer mijn tijd niet in de gaten gehouden.
Bijna. Vijf en half.
Ik kan even nog dan, hè. Even nog. Want de regering van Josia, de dagen van Josia, waarin dat plaatsvindt. Ik sprak me bijna met Josua, maar dat maakt niet veel uit, want de naam betekent in principe gewoon hetzelfde. Jehovah redt, enzovoorts. Maar de geschiedenis van de dagen van koning Josia vindt u in 2 Koningen. Het Bijbelboek dus, 2 Koningen. Dat is zo'n stuk 22... en 23, want de aardigheid is dat er op een of andere wijze een parallel bestaat tussen de geschiedenis van, laten we zeggen, Israël in het algemeen in het Oude Testament, enerzijds, en de geschiedenis van de kerk, wij noemen dat zo, de kerkgeschiedenis, anderzijds. En een van de meest dramatische gebeurtenissen in de kerkgeschiedenis is de zogeheten kerkhervorming. En dat is dan weer zo, omdat dat ook een immense uitwerking gehad heeft over de politieke, de wereldse omstandigheden, seculiere omstandigheden. Daar ging het niet over, hoewel een beetje. Maar daar ging het niet echt over. Het ging om bijbelse leer met betrekking tot de zaligheid. Maar het heeft heel Europa op zijn minst compleet ook politiek op zijn kop gezet. En dat weet u toch, hè? Een politieke gebeurtenis die je niet kunt wegredeneren uit de geschiedenis. Maar zoiets heeft zich ook afgespeeld in Israël. Dat was in de dagen van Josia. Zei het dan dat ik dan meteen moet corrigeren en zeggen, nou ja, Israël, het was Juda in het tweestammenrijk. Want je had eerst koning Manasse, dat is 2 Koningen 21... met dezelfde naam als een van de zonen, de oudste zoon feitelijk van Jozef. Maar goed. Maar het was niet best wat die man allemaal deed. Toen werd hij opgevolgd door zijn zoon Amon. Dat lazen we net ook in Sefania 1, vers 1. En van Amon lezen wij in 2 Koningen 21. Amon was 22 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 2 jaren te Jeruzalem. Nou ja, en de naam zijner moeder was enzovoorts. Hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren, gelijk als zijn vader Manasse gedaan had, want hij wandelde in al de weg die zijn vader gewandeld had en hij diende de drekgoden. Zo heet het in de Bijbel, drekgoden. Ik hoop niet dat ik het in gewone omgangstaal moet zeggen. De drekgoden. Die zijn vader gediend had en hij boog zich voor die neder. Zo verliet hij de Heere, de God zijn vader, en hij wandelde niet in de weg des Heeren. Van Jehova dus. En de knechten van Amon maakten een verbintenis tegen hem. Inspiratie voor Shakespeare denk ik altijd, zulke dingen. Of voor een historische roman. Van je personeel moet je het maar hebben. De knechten van Amon maakten een verbintenis, samenzwering heet dat, samen, verbintenis, tegen hem. En zij doodden de koning in zijn huis, maar het volk des lands versloeg allen die tegen de koning Amon een verbintenis gemaakt hadden. En het volk des lands, dus er kwam een volksopstand, hè, revolutie, en ze maakten zijn zoon Josia koning in zijn plaats. En Amon werd begraven in zijn graf in de hof van Uzza. En zijn zoon Josia, de koning, vers 26. En dan 22, hoofdstuk 22. Josia was 8 jaren oud. Toen hij koning werd. En regeerde 31 jaren te Jeruzalem. En de naam zijn moeder was Jedida. En dochter van Adaja. Van Boskat. Nou ja. En hij deed dat recht was in de ogen des Heren, tot onze verrassing. Hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Hoe dat nou kan. Hè? En hij wandelde in al de weg van zijn vader David en week niet af ter rechter noch ter linkerhand. En er geschiedde in het 18e jaar van de koning Josia, dus toen was hij 26, dat de koning, de schrijver Safan, we hadden het over Sefania. Safan, dat is hetzelfde woord, Safan. Dat de koning, de schrijver Safan, de zoon van Azalia, de zoon van Mesulam, zond in het huis des Heeren, een schrijver dus. Je mag aannemen dat hij dus ook kon lezen. Want de koning kon met hem lezen en schrijven dus. Ja. En hij zei, ga op tot Hilkia, de hoge priester, opdat hij het geld opzomme dat in het huis des Heeren gebracht is, hetwelk de wachters des dorpels van het volk verzameld hebben, en dat ze dat geven in de hand der verzorgers van het werk die besteld zijn over het huis des Heeren. Kortom, de offerblokken moeten geleegd worden, want er moet werk gedaan worden, betaald worden voor het onderhoud van de tempel of wat er van over is. Opdat zij het geven aan degene die het werk doen dat in het huis des Heeren is, om de breuken van het huis te beteren. Aan de timmerlieden, de bouwlieden, de metselaars, en om hout en gehouwen stenen te kopen om het huis te beteren. Enzovoort. En vers 8. Toen zeide de hoge priester Hilkia tot Safan, de schrijver, ik heb het wetboek in het huis des Heeren gevonden. En Hilkia gaf dat boek aan Safan en die las het. Want als je schrijver bent, kun je ook lezen. Ja. En daarna kwam Safan, de schrijver, tot de koning en bracht den koning bescheid weder. En hij zeide, uw knechten hebben het geld dat in het huis gevonden was samengebracht en hebben het gegeven in de hand de verzorgers van het werk die besteld was over de huis des Heeren. Ook gaf Safan de schrijver de koning te kennen, zeggende, de priester Hilkia heeft mij een boek gegeven. En Safan las dat voor het aangezicht des konings. Het geschiedde nu als de koning de woorden des wetboeks hoorde, dat hij zijn klederen scheurde. En de koning gebood Hilkia, de priester, en Ahikam, de zoon van Safan, en Achbor, de zoon van Michaja, en Safan, de schrijver, en Azaja, de knecht des konings, zeggende, gaat heen, vraag den Heere voor mij en voor het volk en voor het ganse Juda, want dat is het volk, Juda, vraag over de woorden deze boeks dat gevonden is, want de grimmigheid des Heren is groot, dewelke tegen ons aangestoken is, omdat onze vaderen niet gehoord hebben naar de woorden deze boeks, om te doen naar al wat voor ons geschreven is. Maar merkt u nu ook dat Josia de koning geen idee had van het bestaan van zo'n boek, van zo'n wetboek. En wij maar denken dat Israël in het Oud-Testamentische tijd leefde onder de Mosaïsche wet. En elk jaar op tijd zijn feesten vierde en de Sabbat en de eerstelingen van de oogst bijeenbrachten enzovoorts. Ik weet niet of u dat denkt, maar zo wordt het vaak voorgesteld. De werkelijkheid is dat men zich er niks van aantrok. En hier blijkt, dat geldt voor de 10 stammen in elk geval, en hier blijkt dat wij onder de 2 stammen men niet eens wist van het bestaan van zo'n wetboek. Van Mozes dus, hè? Welk het maar was. Misschien alle 4, want dat kan ook nog. Alle 5, mag ook. Dat zou kunnen. Maar men wist het niet. En Josia is er als het ware met stomheid geslagen. En zegt, nou moeten we wat doen. Nou ja, dan wordt de priester gestuurd naar een profetes, die was er dan weer wel, Hulda, enzovoorts. Maar het komt erop neer dat bij die gelegenheid, en sinds die gelegenheid, de Mosaïsche wetten werden toegepast in Juda, onder het volk. En het begint dan met uitgebreid de viering van het paasfeest. Dat is hoofdstuk 23, staat erboven. Zie. Implicerend dat men dat in het verleden nooit gedaan had. Ik weet niet of dat hier in dit hoofdstuk er ook bij staat, maar ik meen wel dat het in ieder geval erbij staat in het verslag van 2 Kronieken, En er staat erbij dat ze dat nooit gedaan hadden, sinds de uittocht uit Egypte of weet ik veel, hadden ze het nooit gevierd zoals het moest. En dit is de eerste keer dat ze dat dan doen. Het paasfeest vieren. En dan komt er nog bij, geloof ik, dat ze dat vieren in de tweede maand ook nog. Maar toen maar. Het is namelijk tegelijkertijd profetisch voor wat in de toekomst zal gebeuren in de dagen rond de wederkomst van Christus. Ja, dat is niet echt ons onderwerp nu. Maar het gaat erom dat in de dagen van Josia de sprake was van een bekering van het hele volk tot de Heer, feitelijk. Want er wordt uitgebreid vermeld wat er dan verder gebeurt. Hè? Dat al die afgoden tempels verwoest worden, de afgoden priesters gedood worden, dat zelfs hun graven geruimd worden, om het dan maar netjes te houden, enzovoorts. Kortom, de waarzeggers, de duivelkunstenaars en de terafiem en de drekgoden en alle vervoerselen in het land van Juda en Jeruzalem, deed hij weg, enzovoorts. Toch staat er in vers 26, nochtans keerde zich de Heere van de brand zijn grote toorns niet af, waarmee hij zijn toorn brandde tegen Juda, om al de tergingen waarmee de Manasse hem getergd had. Heb je dat? Het volk had een schuld op zich geladen als volk. En de Heer zegt in vers 27, ik zal Juda ook van mijn aangezicht wegdoen, gelijk als ik Israël weggedaan heb. Let op, Israël weggedaan heb. Dat waren geen Joden. Dat waren Israëlieten. Maar de Heer zegt, ik zal ook Juda, dat zijn Joden dus, ik zal ook Juda van mijn aangezicht wegdoen, gelijk als ik Israël weggedaan heb. En ik zal deze stad Jeruzalem verwerpen, die ik verkoren heb, en het huis waarvan ik gezegd heb, mijn naam zal daar wezen. En wat Josia zelf betreft, om een of andere reden bemoeit hij zich met de strijd tussen Assyrië en Egypte. Dat is in de volgende verse. Hij bemoeit zich daarmee en dat heeft tot gevolg dat hij door de Egyptenaren wordt doodgeschoten. Nou ja, met andere woorden, hij maakt de ondergang verder niet mee en wat er na hem komt gaat ook helemaal niet goed. Want na hem, na Josia, komen zijn opvolgers. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar dat is dan meteen in de dagen van Nebukadnezar. Direct na de dood van Josia, om zo te zeggen, krijg je dat dan. Hij wordt natuurlijk wel opgevolgd, maar het verhaal gaat dan heel snel. Want Josia's dood is het laatste deel. Is ze in 2 Koningen 23, vers 29 tot en met 30. En dan krijg je de versen die resteren, Joaas en Joachim. Maar ja, Joaas regeerde 3 maanden. Die wordt in de andere lijst niet eens meegerekend. Dus dat was maar even, Joaas en Joachim. Daarna krijg je hoofdstuk 24. Dan krijg je nog Joachim, wordt koning. Maar ook dat is maar heel kort. En dus wordt hij nog opgevolgd door Zedekia, die het dan nog 11 jaar volhoudt. En dan krijg je de verwoesting van Jeruzalem en de totale wegvoering. Dus dat gebeurt binnen enige decennia. Heb je dat? In der haast. Ondanks de reformatie onder Josia, om zo te zeggen. Reden daarvoor, dat staat erbij. Het volk als zodanig droeg een grote schuld. En het feit dat Josia die hervormingen invoert, dat is natuurlijk leuk, mooi voor Josia. Maar of het volk daarachter stond, dat staat nog te bezien. Maar het oordeel komt dus over het hele volk. Een hele natie die weggevoerd wordt. Het korte verhaal is daarna dat een deel van de Joden uiteindelijk is teruggekeerd. Teruggekomen uit de Babylonische ballingschap. Officieel 1 generatie later. Of iets meer, maar minstens 1 generatie later. En dat was maar een deel, een klein deel zelfs, als u het mij vraagt. Want het valt redelijk goed na te rekenen. En daar is de Heer Jezus uitgeboren. En onder hen trad de Heer Jezus op. En Johannes de Doper natuurlijk eerst. En daarna de discipelen enzovoort. En daarna kwam er alsnog weer een oordeel over Jeruzalem enzovoorts. En dat ligt letterlijk gewoon in elkaars verlengde. Enige terugkeer is geweest alleen om profetieën te vervullen. En daarna zijn ze weer gewoon verstrooid geworden, gelijk het officieel is ten deze dagen. Nou heb ik u net gelezen uit 2 Koningen, 22 en 23. Maar in 2 Kronieken vinden we dat ook vermeld. Soms woordelijk hetzelfde. Dat is in 2 Kronieken 34. Er staan wat meer details in, ook over die Manasse. Maar het komt niet goed met Manasse. En met Amon ook niet, dat is eind van hoofdstuk 33. En dan volgt hoofdstuk 34. Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaar te Jeruzalem. En dan wordt daar in principe hetzelfde beschreven als wat we er straks al gelezen hebben. En dan is er ook sprake van het vinden van dat wetboek, met als gevolg het voorlezen daarvan, voorlezen van de wet. Dat vind je in 34 vanaf vers 29. Toen zond de koning heen en verzamelde alle oudsten van Juda en Jeruzalem, de notabelen, de vergadering der notabelen. En de koning ging op in het huis des Heren, en al de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, met schaduw, de priesters en de levieten en al het volk, van de grote tot de kleine toe. En men las voor hun oren al de woorden van het boek des verbonds. Dat is dus het Mozaïsch verbond, dat in het huis des Heren gevonden was. En de koning stond in zijn standplaats en maakte een verbond voor des Heren aangezicht om de Heren na te wandelen en om zijn geboden en zijn getuigenis en zijn inzettingen met zijn ganse hart en met zijn ganse ziel te onderhouden, doende de woorden des verbonds die in datzelfde boek geschreven zijn. Zie. En het deed alle dit Jeruzalem en in Benjamin gevonden werden, want Jeruzalem ligt in het stamgebied van Benjamin, dat weet u waarschijnlijk, hè? Het heet Juda, maar toen met de scheuring van het Rijk, zo noemt, heet dat, hè, de scheuring van het Rijk, toen zei de Heer al tegen Jerobeam: jij wordt koning over Israël, maar één stam krijg je niet, dat is die van Juda. Want ik heb nu eenmaal beloften gedaan aan David dat hij altijd een afstammeling op de troon zou hebben. Dus die krijg je niet. En dus wordt Salomo opgevolgd door Rehabiam over Juda, de eigen stam. En bovendien zei de Heer, en er is nog een stam, die krijg je ook niet. En als ik het met eigen woorden zeg, dan is het gewoon, die krijg je ook niet, want daar staat de tempel. Dat is in de stam van Benjamin. En dus de stam van Benjamin wordt aan Juda meegegeven. En dan staat erop dat de Heer altijd een lamp zou hebben bij Juda. En dat de tempel, daar wordt het woord Gods bewaard. Dat is het licht dus. Al wat openbaar maakt is licht. En die tempel, die wordt dus aan Juda en daarmee aan Davidische huis meegegeven. Maar Jeruzalem ligt niet in het stamgebied van Juda, maar in dat van Benjamin. Dat vinden de Joden vandaag nog steeds niet prettig. Dus mocht u dat eens nazien in wat populaire, weet ik het, Joodse schriften, dan vertellen de Joden dat de Tempelberg, maar dat is precies het alleroostelijkste deel van Jeruzalem, heb je dat? Daarna krijg je de Kedron enzovoorts. Maar dat de Tempelberg precies op de grens ligt van Juda en Benjamin, zodat de tempel ligt op het gebied van Juda en Benjamin samen. Daarmee claimen de Joden alsnog de tempel, achteraf. Maar volgens de Bijbel, lees het maar na, Jeruzalem heette niet Jeruzalem, Jeruzalem heette Jebus. En het was een stamgebied van Benjamin. En toen David koning werd over alle stammen van Israël, toen heeft hij alsnog Jebus veroverd, waar de Jebusieten woonden. En hij vestigde daar zijn paleis en noemde de stad Jeruzalem. Heb je dat? Onderwijs, want Yara is wijzen, met een wijzer, een pijltje, Yara. Onderwijs van vrede. Shalom. Het rijmt op, want van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Dat zal ook wel een psalm van David zijn dus. Maar dat is wat de naam betekent. Hè? Dat u dat weet. Maar goed, en dus staat hier en de koning in zijn standplaats, 34 van 2 Kronieken, vers 31, maakte verbond voor de Heere aangezicht om de Heere na te wandelen en zijn geboden, enzovoort. En hij gaf de, wat las ik nou net, op vers 35, en hij deed allen die te Jeruzalem in Benjamin gevonden werden staan. En de inwoners van Jeruzalem deden naar het verbond van God, de God hunner vaderen. Ze moesten staande als het ware erkennen dat ze zich zouden onderwerpen aan de Mosaïsche wet. Maar het waren dus mannen van Benjamin. Heb je dat? Het aardige is natuurlijk dat wij in het Nieuwe Testament maar één persoon tegenkomen die uit de stam van Benjamin was. Nou ja, expliciet. Van anderen weten we het niet. En dat was Paulus. Degene die verantwoordelijk was voor het evangelie dat gebracht zou moeten worden aan de Joden door Paulus. Maar ja, dan kom ik weer in een andere omstreden gebied terecht. Maar Paulus was degene die overal waar hij kwam de Joden bezocht om zijn broeders naar het vlees het evangelie te brengen. Ach, wat roep ik toch allemaal weer. Ik krijg daar last mee. Want roept er niemand van, ja, maar hij was toch apostel der heidenen? Oké. Okay. Het antwoord daarop is dat apostel der heidenen blijkbaar, want dat blijkt uit de context van de hele geschiedenis van Paulus, betekent dat hij een heidense apostel was. Hij was niet uit Juda. Nou ja, biologisch niet in ieder geval. Hij was uit Benjamin. En hij noemt zich wel eventueel, laat zich een Jood noemen, bij gelegenheid. Maar als het erover gaat, zegt hij, ik ben een Romein. Ja, en als zodanig geboren. Die gekocht. Enzovoorts. En als apostel der heidenen, wie zou ook weer de Joden tot jaloersheid verwekken? Lo Ami. Een heidens volk. En op dezelfde bladzijde, dat is in Romeinen 11, zegt hij dat hij zijn bediening heerlijk maakt als apostel der heidenen. Maakt hij zijn bediening heerlijk om enige uit zijn vlees, Joden dus, voor Christus te winnen. Hebben we dit nog? Oké. Okay. En als u dan dacht dat Paulus toch degene was die het evangelie naar de heidenen gebracht heeft, moet ik u zeggen, dan heb je een conflict met Petrus. Want Petrus die zegt dat hij, nee, dat iedereen dat wist, zegt hij erbij in Handelingen 15. Hij zegt, dat weten jullie allemaal, dat God van over lange tijd mij verkoren heeft, dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. En toen er dus problemen over ontstonden dat heidenen tot geloof kwamen, trok Petrus het naar zich toe en hij zegt, dat is mijn verantwoordelijkheid, want ik ben van over lange tijd daartoe aangesteld. Heb je dat nog? En dat zegt hij waar Paulus bij is, notabene. Ja. En het conflict ontstond doordat inderdaad onder Paulus heidenen tot geloof kwamen. Dat was zo. Maar Peter zei, ja, maar dat is niet Paulus zijn, zijn afdeling. Paulus ging, naar, ging in Antiochië en de plaatsen waar hij kwam, ging hij naar de synagoge. En de Joden daar wilden het dan niet, maar de heidenen wilden het wel. Dan kon Paulus eigenlijk ook niet helpen. Hij had zich niet primair gericht tot de heidenen. En toen er dus problemen over ontstonden over de leefwijze van gelovigen uit de heidenen, toen zei Petrus: mannenbroeders, gij weet dat God van overlang mij verkoren heeft dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen en geloven. Dus in de zin van apostel der heidenen, in de zin van apostel die aan de heidenen predikt, dat is Petrus. Maar als je het hebt over een heidense apostel die het evangelie brengt aan de Joden, dat is Paulus. Dus dat is tegenovergesteld van wat wij nogal eens horen. Maar echt, wat ik vertel, dat doet recht aan wat de Bijbel daar allemaal over zegt. En dat is het grote, het bijzondere, het exclusieve van de apostel Paulus. Dat hij een Romein was.
Daarom schrijven de Hebreeënbrief ook aan de Paulus toe, hè?
Ja, dat ligt voor de hand. Ja. De Hebreeënbrief, nou ja, het is natuurlijk, alleen de term is al moeilijk.
Ja, nou ja.
Maar het is in ieder geval geschreven aan mensen die geacht worden de Mosaïsche wet en de Mosaïsche instellingen te kennen. En dus ligt het voor de hand dat als die brief anoniem is, dat Paulus de eerste verdachte is in deze kwestie. De tweede verdachte is natuurlijk Johannes. Omdat van de apostelen, nou, we weten niet veel van die andere apostelen, maar van Johannes weten wij dat hij zich nogal distancieert van de Joden. Als je het Nieuwe Testament leest, maar de Joden zus en maar de Joden zo, en de Joden begrepen het niet en de Joden geloofden niet, dan lees je, dat lees je bij Johannes. Toch? Je neemt een grote afstand van, alsof je niet zelf daaruit afkomstig was, maar hij rekent zich er niet toe. En daarom, als men promoveren wil, dus zeggen, nou, het was niet Paulus, het moet iemand anders geweest zijn, dan komt Johannes in aanmerking. Om nogal wat redenen. Niettemin hou ik het op Paulus, hoor. Ik ook. Ja.
Ik heb laatste keer gelezen in het boek dat alle apostelen uit het gebied van Benjamin kwamen.
Ja, nee, ja, maar dat klopt niet. Ja, ik ken die gedachten. Als ik lang nadenk, weet ik zelfs wie dat bedacht heeft en de wereld in geholpen heeft. Een Engelsman. Die zegt dat alle discipelen Benjaminieten waren. Maar die gaat uit van, ik heb het nergens bevestigd kunnen vinden, die gaat uit van het idee dat Joden wonen in Judea. Maar behalve Judea had je dan ook nog Galilea. En daar woonden dan, is hun idee, de Benjaminieten. Want de twee stammen zijn, het is twee stammen immers. En als Joden dan, dus één stam, woont in Judea, dat naar hen genoemd is, zeggen ze dus wonen in Galilea Benjaminieten. Maar ja.
Of uit het gebied van Benjamin.
Maar Galilea is natuurlijk niet van oudsher het gebied van Benjamin. Integendeel, dat ligt verder naar het zuiden. Dat is de omgeving inderdaad van Jeruzalem. En je, verder vind je in het Nieuwe Testament geen enkele aanwijzing naar enige Benjaminiet. Dus het idee dat de discipelen, de twaalven, uit Benjamin waren, dat kan ik nergens vinden, hoor. Ik vind er ook geen historische aanwijzing bij. Dat er wordt verschil gemaakt tussen Judea en Galilea, maar dat is omdat Galilea niet Joods was, maar Israëlitisch. Dat was van oorsprong. Niet in de dagen van de Heer Jezus, bedoel ik, maar daarvoor, want het is gewoon het gebied van het Noordelijke Rijk, van de 10 stammen van Israël. Het gebied van Zebulon, Naftali, en zo heet het ook in Jesaja. Galilea der heidenen, Zebulon, Naftali worden expliciet genoemd daar. Toch? Dus niks Benjamin. Daarna moet ik je zeggen, maar ja, dat heeft met dit onderwerp natuurlijk niets van doen. Dat vind ik helemaal niet erg trouwens. Maar dan moet ik je zeggen dat zowel Benjaminieten als Joden, in de zin van etnisch, in de zin van afstamming, zich bevonden onder de 10 stammen van Israël. En andersom ook het een en ander. De onverschillende redenen. Na de scheuring van het Rijk waren er mensen uit de noordelijke stammen, uit het Tin, die zich gevestigd hebben in Judea en in het gebied van Benjamin, omdat ze trouw wilden blijven aan Jehovah. Staat in de Bijbel. Dus die vestigden ze vanuit het noordelijke in het zuidelijke Rijk. Vier van us. En, nee, we hadden in de Bodegraven een Friese vereniging, die heette Vier van Us, of zoiets. De Friesen die in Zuid-Holland woonden. En daar weet ik veel waarom. Maar goed, je had dus mensen uit Tinstammen die rond Jeruzalem. Vandaar dat je in het Nieuwe Testament een vrouw uit Azer tegenkomt. Maar dat is ook de enige ook die genoemd wordt. Maar andersom is nog veel sterker, want lees de Bijbelse geschiedenis. De Assyriërs, die hebben ook de steden van Juda, zijn het tweestammenrijk van Juda en Benjamin, die hebben ook in het tweestammenrijk steden veroverd en de bewoners afgevoerd. Naar Assur. Heb je dat? Zodat in de banningen in Assyrië, er waren ook velen bij uit Juda en Benjamin. Het laatste was pas Jeruzalem, maar het staat echt in de Bijbel. Al die omliggende steden werden veroverd, de bewoners werden afgevoerd enzovoort. En ook daarvan geldt trouwens dat er onder die twee stammen in Juda dus mensen geweest zijn die gedacht hebben, ja, maar als dat zo doorgaat, gaat het fout. Wegwezen hier, naar Ter Apel, of naar, zou het op de wegwijzer staan, ja. Ja, vlakbij, hè. Ik kan het fietsen met gemak. Trouwens, dat heb ik vaak genoeg gedaan. Maar zoiets. Dus vandaar dat je onder de tienstammen van. Laat ik het maar gewoon zeggen. Je vindt in Europa vind je nogal wat Benjaminieten. En de namen van de zonen van Benjamin vind je ook terug. Zoals daar zijn Naaman. Hè? In namen, ja. En Art. Dat is daar vlakbij. Van de Ardennen. Dat weet u toch? En Beleg. Van België. Enzovoorts. Nou ja. Ga daar niet over praten. Er zijn de Belgische stammen zijn allemaal Benjaminieten. En verder vind je ook afstammelingen van Juda onder de 10 stammen. Meest voor de hand ligt natuurlijk de Juten. Onder de Angelsaksische volkeren, dat is Israël. Dat zijn de afstammelingen van Israël. Maar niks geheimzinnigs aan. Dat is, of je weet niet wie ze zijn, dan weten wij dus niet wie wij zijn. Daar lig je niet wakker van misschien, maar toch. Dat is toch een beetje vreemd. Of het is inderdaad Israël dat deze kant op gekomen is. Daar hoeft geen probleem over te bestaan. Maar je vindt er van alle stammen van Israël vertegenwoordigd onder de 10 en in mindere mate ook onder de 2. Heb je dat? Nou, dan was ik dus echt helemaal verdwaald. Maar we hadden het over Benjamin natuurlijk. Jeruzalem ligt in het stamgebied van Benjamin. We lezen in Jozua over de verdeling van het land. Daar kan geen twijfel over bestaan. En daarna over David, die koning wordt over heel Israël. En zegt, ja, maar er is hier nog een enclave van Canaanitische volkeren. De Jebusieten, die moeten hier wegwezen. En de Benjaminietenstaten dan hadden tot dan toe hadden ze niet. Tot aan die dag toe bedoel ik, hadden ze niet Jebus veroverd, want het lag nogal moeilijk bovenop die berg enzovoorts. En toen zei David, nou dan gaan we veranderingen brengen en wie als eerste daar binnenkomt, die krijgt hij dan ook alweer? Een bonus waarschijnlijk. Nou goed, en toen is via de waterleiding enzovoorts, is er iemand naar binnen gegaan, weet u nog? Jebus. Ja, dat was het. Maar het was Benjamin, staat uitdrukkelijk in de Bijbel. En hier wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat de Benjaminieten staande zich onderwerpen aan de Mosaïsche wet. En zo hoort het ook, want die wet wordt bij hen bewaard in de tempel te Jeruzalem in het gebied van Benjamin. Nog eentje? We hebben het er dan toch, moet toch dringend ophouden. Nog eentje dan. De beloften gods worden uitgebeeld in één beker. Wij kennen de avondmaalsbeker, maar de beker. Die van het eerste geboorterecht. Messiaanse belofte, belofte van het nieuwe verbond. En de drager van die beloften was Jozef. En Jozef had dus één beker. Als uitbeelding daarvan. Maar waar was die beker? We hebben het over de zoektocht van naar de Heilige Graal. Waar was de beker van Jozef? Staat in de Bijbel. Bij Benjamin. Alleen die wist het niet. Had Jozef zelf zo geregeld. Wat dat uitbeeldt. Is dat op een of andere wijze dan toch nieuwtestamentische zegeningen die met betrekking tot het eerstgeboorterecht, waar Jozef de personificatie van was, terecht zouden komen bij Benjamin, of althans dat Benjamin dat bedienen zou. En de vervulling daarvan vind je in ieder geval in de persoon van Paulus. En verder achter. Ach, dan praat ik langzaam, want dat moet ik niet doen. Want dan schiet me nog veel meer te binnen. Het was nog maar een paar weken terug dat ik stond bij de Nentios Cup. Een van de kandidaten. Cup, beker. Een van de kandidaten voor dat het misschien dan toch de Heilige Graal is. Of de avondmaalsbeker of wat dan ook. Kent u dat, hoe heet die film ook alweer, met Indiana Jones, over dat hij aan het eind van de film komt, weet ik veel, dan komt hij door Petra, hoe heet hij het allemaal, komt hij in de kashne, gaat hij naar binnen. Daar mag hij nou niet meer in, maar ik ben er vroeger nog eens in geweest ook, ja. Maar daar naar binnen en daarachter was dan iets magisch, moest hij een ravijn over en een over onzichtbare loopbrug of zoiets. Zo was het toch, ik heb het maar één keer gezien. En toen moest hij, daaronder kwam hij in een kamer en daar stonden een heleboel bekers en die moest hij de echte beker, de avondmaalsbeker dus, de Heilige Graal, moest hij aanwijzen. En toen wees hij aan een houten nap. Ik weet niet wie het bedacht heeft, maar die Nentios Cup, dat is een houten nap. Het was niet een zilver of een gouden beker of metaal of met edelstenen. Dat is een houten nap. Als je hem ziet, dan moet je weten dat het een nap was, want hij is voor een deel is hij afgebeten. Dat is in gebruik geweest, enzovoorts. Een paar jaar terug hadden ze nog mooi in het licht, hadden ze hem in de Nationale Bibliotheek van Wales staan. Daar staat hij nog, maar nog een verdieping hoger, en in een donkere kast. Het is dat ik wist hoe die eruit zag. Want anders zou ik niet eens vinden. Dat is een foto ervan, ja.
Die heb
je
zelf gemaakt.
Heb ik die gemaakt? Oh, ja, vader. Oh, ja. Ja, ik was met je vader, ja. Wij waren twee oude knaren op motorfietsen. Twee hoogbejaarden. Nou ja. Helemaal in Wales, in Aberystwyth, of hoe dat maar heten mag. Ja, het is heel, heel bijzonder als je daar komt. Het ontroerde mij de eerste keer dat ik kwam enorm. Ik had het niet in de gaten. Een groot pand en daar ga je dan in en dan verdwaal je. Een soort Rijksmuseumachtig ding. De Nationale Bibliotheek, het allemaal gezien daar en zo. En dan kwam je naar buiten en dan bleek dat je bovenop een berg stond. Kwam je de deur uit met het uitzicht op de Ierse Zee, naar het westen. Dan ben je in het westen aan de einde der aarde. En wat heb je daar gezien? De uitbeelding van het Nieuwe Verbond. Of wat er voor door moest gaan. Wat er voor door moest gaan. Nou ja, ik vind het wel aardig. Maar het vreemde is dat ik heb het nog nooit gevonden Je hebt namelijk al die verhalen over de Heilige Graal enzovoorts. En over Jozef van Arimathea. Maar ik heb nog nooit ergens gelezen dat iemand op de gedachte kwam. Nooit. Ik heb het gemist misschien, maar ik heb het nooit gelezen. Iemand op de gedachte kwam. Ja, maar dat is een oud verhaal, want dat hebben we al in de Bijbel. Want het was de beker van een andere Jozef. Een eerste Jozef uit de hele geschiedenis. En die beker was ook zoek. En die werd gevonden bij Benjamin. Heb je dat nog? En dan moet je nog weten, hoe heette die Belgen daarin, daar, die ik net noemde, bij Art en Naaman. En dat heette Walen. Waar had ik het nou over? Wales. Het is precies hetzelfde. En dan noemen wij een Belg, een Bels. Althans, waar ik vandaan kom, in het westen van Nederland. Een Bels. Dus, maar Bels en Wels en Weels en Waals is heus hetzelfde woord, hoor. En de Belgische stammen die in België waren, er bestond geen België. Maar in het gebied daar, daar woonden Belgische stammen in de dagen van Julius Caesar. Daar weten we het ook van, want die heeft het beschreven. Maar die Belgische stammen zijn in grote meerderheid zijn ze overgestoken naar de andere kant. Dat wil zeggen naar Brittannië. En daar kom je dus in Wels. En dat ligt niet in Wels. Wels. En in Vlaanderen ben je in Gent, maar dan steek je over naar de andere kant. Waar ben je dan? In Kent. Het is heus dezelfde naam die ze meegevoerd hebben naar het uiterste westen van Europa enzovoorts. Het is een bijster interessante verhaal. Dan heb ik het nog niet eens gehad over Simeon. En waar die gebleven is en wat daarover geprofiteerd was in de dagen van Jozef enzovoorts. Maar goed, het zijn tamelijk onbekende dingen. En als je mij vraagt waarom is het onbekend, dan zeg ik omdat het niemand interesseert. Want mensen zijn alleen geïnteresseerd in zichzelf. Ik weet het zeker, want ik kijk wel eens televisie en ik luister ook naar de radio onderweg. En alle religieuze programma's gaan niet over God, niet over Christus, maar gaan over de mens. Ze hebben het over zichzelf. En ze interviewen elkaar over zichzelf. Hoe heb jij dat? Hoe kijk jij er tegenaan? Wat ging er door je heen toen je... Nou, waarschijnlijk niks, anders was je nou dood. Maar wat ging er... Ja. Hè? Wat ging er door je heen? Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, zo. Met de domme vragen. En het gaat altijd maar over de mens. Over... Ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik moet er niet te veel over nadenken, hoor, over mezelf. Dat is niet prettig. Het werd ons afgeraden in de tijd door Bettex. Bettex, beroemd, de Bettex. Bettex, ereprofessoraat, professor Bettex. Die zei, een mens heeft twee ogen, daar kan hij mee vooruit kijken. Links en rechts is al moeilijk. En naar binnen kijken kan hij helemaal niet, want dat is ook niet de bedoeling. Dan had de schepper wel dat anders geregeld. Wij kijken alleen naar de toekomst, waarin wij onderweg zijn. Kijk, dat soort lectuur, die zou ik nog graag willen zien liggen op de moderne boektafels. Maar ja, dat geven ze niet meer uit, hè, dit soort dingen. Dat is allemaal introspectief, men kijkt bij zichzelf naar binnen, of je het wel beleeft allemaal. En we nemen pilletjes in om van alles te beleven en om onze emoties te sturen. We gaan eraan dood overigens en we verliezen elke realiteitszin en vechten tegen windmolens. Oh nee, voor windmolens. We vechten voor windmolens. Dat andere was van Spanje. Was dat. Maar goed, we vechten voor windmolens. En tegen het klimaat. We denken dat we het weer moeten veranderen. Het is God geklaagd. Dat meen ik serieus. Maar goed. Meer hierover. Over Zefania en zijn profetie. De volgende keer. Want het is de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij zo rijk zijn met uw profetisch woord. Dat ons spreekt over u, wie u bent, wat u doet. En daarmee wat u gedaan hebt in het verleden, maar zeker ook wat u zult doen in de toekomst. En hoe wij daarin betrokken worden, reeds nu. Omdat u ons nu trekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, ons een plaats geeft in de hemel en ons gemaakt hebt tot hemelburgers en daarmee erfgenamen van dat koninkrijk dat weliswaar in onze dagen nog verborgen is, maar dat u in de toekomst zult openbaren wanneer de zonen Gods zullen verschijnen in heerlijkheid. Wij danken u daarom dat wij met blijdschap mogen uitzien naar de verschijning van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Die in afwachting daarvan en ter voorbereiding daarvan nu zijn eigen volk verzamelt en reinigt. Opdat het volk bekwaam zou zijn om u te dienen. En daarom danken we u dat we vanavond hier mochten zijn. Ons ook mogen verdiepen in deze oude profetieën. Die weliswaar ook reeds een toepassing gevonden hebben in het verleden. Maar waarvan wij leren dat ze alsnog een volledige vervulling zullen krijgen. In wat nu nog toekomst is. Maar we danken u dat we daarnaar mogen uitzien. We mogen uitzien naar de uiteindelijke volledige vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En daarom, wij danken u voor deze avond en bevelen ons aan bij uw kracht, bij uw genade, om Christus wil. Amen.